Goedemorgen gemeente, jongens, meisjes, van harte welkom in deze dienst van bevestiging van ambtsdragers. Ook heel erg welkom alle gasten, kerkradio luisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Foppe. Er zijn in deze dienst drie collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. En specifiek voor het European Christian Mission. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte voor de wijkenkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden. De derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw H. Dorland Brigge, Buschieterstraat 108. Wij zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45. Voorganger is dominee F.A.J. Heikoop uit Harmelen. Diensten voor het Evolente Zondag 21 januari. Om 9:30 in de Grote Kerk. Dominee D.M. van der Linden uit Rotterdam. En om 16:30, dus niet om 16:45, maar om 16:30 in de Grote Kerk. Een dienst van gezamenlijke kerken in verband met de opening voor de week van het gebed. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wens u een gezegende dienst. En vang deze aan met het zingen van Psalm 139, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door opnieuw uit Psalm 139 te zingen. Wij zingen nu couplet 7 en 8. Wij horen de woorden van God die Hij aan Israël en aan ons geeft om bij de vrijheid te blijven. Wij bidden daarna al zingend: toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan u voorbij. Het 14e couplet van Psalm 139. Wij horen de woorden vanuit Deuteronomium 5. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, omdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen worden verlengd en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hier aan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij zoeken in gemeenschappelijk gebed het aangezicht van de Heere, onze God, en vragen hem om zijn tegenwoordigheid, zijn verlichting en zijn vervulling. Laten wij bidden. Trouwe God, u die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, wij danken en wij loven u dat wij hier zijn op deze dag. De dag waarop we gedenken en vieren wat u gerust hebt van uw werk en u uw volk hebt bevrijd uit Egypte. Wij danken u voor de traditie waarin wij staan. Voor uw lange adem, de adem van uw geest, die ons tot hiertoe heeft gebracht, die het evangelie van Jezus Christus in Nederland en in Gorkum geblazen heeft. Waardoor er een gemeente is ontstaan. En wij danken u dat u door blijft ademen, o Heilige Geest. En wij bidden u, beadem ons tot leven. Zoals u in Adam het leven blies, blaas zo in ons het leven, zodat wij opstaan en u dienen. Wij danken u voor uw beschermende geboden, die ons bewaren voor chaos. Wij bidden u, vergeef ons al ons dwalen, al ons rommelen, al ons overspel, al onze jaloezie, al ons moorden, al ons stelen, ook van de afgelopen week. Zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon. Heren, wij danken u dat wij hier zijn met verschillende mensen. Verschillend in leeftijd. Verschillend in achtergrond. Maar allen door u geschapen. Wij roepen u aan, o Schepper, die in Christus onze Verlosser bent. Spreek tot ons. En geef ons een geopend hart om uw woorden te horen. Raak ons aan. Helend, troostend, bekerend. Zo komen wij tot u. Wij bidden u voor allen die thuis meeluisteren, of later de dienst horen, of nog eens horen. Wees ook daar. Een zegen vanmorgen in het bijzonder, de broeder die afscheid neemt, de broeders die bevestigd worden in het ambt. Bemoedig hen vanuit uw woord. Wees bij hen en bij allen die om hen heen staan. Wij danken u dat zij dit mogen meemaken en ook daarin iets van uw trouw mogen zien. Verheerlijk uw naam, o grote God, in deze dienst, in de verkondiging, in het zingend antwoorden, in het orgelspel, in het geven van de gaven. Laat deze dienst een oefening zijn om u eeuwig te loven en te prijzen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Van het kwartet evangelie in de schrift heeft Johannes het evangelie naar de beschrijving van Johannes toch wel een hele eigen plaats. Al was het alleen al maar omdat hij degene om wie het in het evangelie draait, Jezus Christus, als daar vanuit de eeuwigheid geboren laat worden. Daarmee heeft het evangelie van de beschrijving van Johannes een sterke binding met het eerste Bijbelboek, Genesis, als het over dat begin gaat. Wordt ons ook duidelijk dat Jezus Christus ook middelaar van de schepping is. In dit evangelie lezen wij Johannes 1 vanaf vers 35. Wij lezen tot het einde van het hoofdstuk. Johannes 1 vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester. Waar woont u? En hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, en het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus zei tegen hem: kom en zie. En Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we de psalm die de liefde tot het woord bezingt, psalm 119, wij zingen daarvan couplet 17, 18 en 19.
daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlang.
Gemeente, wij zingen zonder dat ik dat nog verder aankondig. Op toonhoogte lied 296. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Alle drie de coupletten zoals u dat vindt op de weekbrief. Zonder verdere aankondiging na de amen van de verkondiging. Uw oud predikant, collega De Groot heeft vorige week over het eerste gedeelte wat we hebben gelezen gepreekt. Vanuit een iets andere invalshoek gaan wij daar vandaag mee verder, over die eerste discipelen. Natuurlijk zult u begrijpen dat ik niet elk vers vanmorgen uitleg, maar gaandeweg de verkondiging komt u als het ware wel met een goede houding, denk ik, in dit gedeelte. Althans, dat hoop ik. Daar hebben we om gebeden. geroepen gemeente van Jezus Christus. We kijken vanmorgen in het bijzonder even terug naar hoe het dus allemaal begonnen is met Jezus en zijn eerste volgelingen, zijn discipelen. En dat teruggaan, dat even kijken hoe het begonnen is, dat is niet zozeer uit nostalgische overwegingen, zoals het kan zijn bij een bedrijf dat een eeuwfeest viert en de oude foto's wordt er nog eens geprojecteerd of er verschijnt een boek en dan denk je, tjoh, ja, zo is het begonnen, wat een geploeter was het vroeger toch. En wat is er toch een hoop veranderd? Ze zouden het allemaal nog weer eens moeten zien, hoe het nu is. Nee, zo kijken we niet terug. We kijken terug naar dit eerste begin, omdat dit begin ook ons vandaag de weg wijst. Omdat er aan de ene kant wel een heleboel veranderd is, we zijn alleen al zoveel jaar verder, maar aan de andere kant toch eigenlijk ook weer heel weinig veranderd is. We zien het profiel, of misschien wel sterker nog de essentie van dat waar het eigenlijk om gaat bij discipelschap. Wat een discipel is en wat hij doet. En dat is niet belangrijk zozeer om te weten met je hoofd, maar om je als het ware ook door te laten vormen. En natuurlijk kijk ik dan in het bijzonder naar u, broeders, vooraan. Maar we kijken vanmorgen niet zomaar alleen maar naar de ambtsdragers. We zijn er allen toe geroepen. Johannes, die beschrijft de roeping van de discipelen natuurlijk wel weer op zijn eigen manier en met zijn eigen invalshoek en zijn eigen boodschap. Ik heb er misschien nooit zo over nagedacht, maar het is natuurlijk best apart dat we in het Johannes-evangelie maar over de roeping van 4 discipelen lezen. U weet toch ook dat er 12 waren? Het gaat hem dus blijkbaar niet om een volledige weergave van de feiten en van de loop van de geschiedenis. Anders zou dit veel te rommelig zijn. Hij heeft een ander doel voor ogen. Wat is de essentie van de roeping van dit kwartet, van deze 2x2 ontmoetingen? Want dat zijn het, 2x2 ontmoetingen. Dan is het altijd goed om even naar de werkwoorden te kijken in zo'n gedeelte. Dat is sowieso goed als we de Bijbel lezen. Want daar zien we God in actie, in de werkwoorden. En dan gaat het, zo blijkt wel in dit gedeelte, in ieder geval om vinden en gevonden worden. Dat woordje vinden en gevonden worden komt telkens terug. En dat is niet zomaar een grapje van Johannes. Dat wil hij dus zeggen. Discipel zijn heeft te maken met gevonden worden, met hem vinden en dan ook weer de ander vinden. Nou, allereerst dus het eerste tweetal ontmoetingen. Het begint met Andreas. Andreas, vers 41, de broer van Simon Petrus. Nou, ik weet niet precies hoe dat bij u is en bij jou. Maar als aan mij gevraagd zou worden, noem even de 12 discipelen op. Dan begint u denk ik niet met Andreas, hè? Toch? Nee, die is niet zo bekend. Nee, dan beginnen we vaak met Petrus. En dan met Johannes. En Jacobus. En Judas. En nou, dan wordt het al lastiger, hè? Ja, nou, dan misschien Andreas. Bartholomeus. Ja, Andreas, maar die is ook niet zo bekend, nee. Nee, dat is alleen al gemeente bijzonder, hè? En iets om even bij stil te staan. Dat er een heel aantal discipelen zijn van wie wij eigenlijk niks weten. Andreas ook niet, weten we bijna niks van. Van sommigen weten we alleen de naam. En zelfs dat is dan soms nog lastig, hè? Er zijn blijkbaar bekende, Petrus, Johannes... maar toch ook veel minder bekende discipelen, volgelingen van Jezus. Er zijn mensen, mannen en vrouwen, van wie we nauwelijks iets weten. Zo was het in het Koninkrijk van God en zo is het ook nu. Is dat erg? Moeten die onbekende discipelen via een assertiviteitstraining en een communicatiecursus geleerd worden om toch maar eens wat meer aan de weg te gaan timmeren? Joh, we zien jou niet. Je moet even zorgen dat je iets meer likes haalt.
Nou, dat geloof ik niet, gemeente. Het gaat ook niet om de volgelingen zelf, hè? En dat we alles van hen weten. En van wie zij zijn. Het gaat niet om onszelf. En dat een ander alles van ons weet. En dat wij het zijn. Het draait immers niet om de discipelen. Het draait om hem die zij volgen. Om Jezus. Om degene die zij dienen. Het draait om Jezus. En als het om Jezus draait, zeg ik dan vanmorgen, dan gaat het uiteindelijk om God. Zoals de theoloog van Ruler ooit eens zei, het draait om verzoening en het gaat om het koninkrijk. Het draait om Jezus en het gaat om God en zijn eer. En ja, dat ze jou dan niet zo kennen, ach. Het is wel een les hoor. Ook in onze tijd van zelfontplooiing en van meetellen, als je ook zelf veel gezien wordt. Die fenomenen kom je natuurlijk ook in christelijke varianten tegen. Jij mag er zijn, sta op en schitter. Ja, ja. Ja, gemeente, en ik weet natuurlijk best, hè, dat er psychisch gesproken soms een onverantwoorde, een ongezonde zelfhaat en een onderwaardering van het ik kan zijn bij mensen. Begrijp me goed. En dat dat soms ook nog een beetje christelijk verdedigd is. Van ja, we zijn toch ook zondaren en onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Ja, ja. En laat ik heel helder zijn. De christelijke notie van zelfverloochening betekent naar mijn smaak toch echt niet dat je je best moet doen om maar een onzichtbaar muurbloempje te blijven. Maar, dat gezegd hebbend, als we niet oppassen, zijn we juist in onze tijd, als daar ook in het volgen van Jezus, met elkaar om het hardst aan het zingen, met eerbied gesproken, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar intussen zijn we een wedstrijd aan het doen. Voor je het weet, ben je in het volgen van Jezus bezig met zelf gezien willen worden. En je volgers aan tellen. Dan breek je het licht van het licht der wereld. Dan ga je ervoor staan. In plaats van dat je dat reflecteert. Ja, God roept ons in zijn dienst. Ons allen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de onderdanen meer aandacht trekken dan de koning. En ook past geen hofhouding met een dikke ik. Een zekere bescheidenheid en nederigheid. Het is wel grappig, misschien weet u dat wel, dat daar ook wel eens wat over te doen geweest is. Hè? Ik weet dat zelf nog uit de tijd van nu prinses Beatrix. Dat het dan wel eens was dat er een hofdame een te grote hoed op had. En dan ging de aandacht naar te veel naar haar uit. In plaats van naar toen de koningin. Dat is een gevaar, denk ik, wat wij lopen. Andreas, onbekend. Geeft ook niet. Het gaat niet om ons. Het gaat om de koning. Nou, die wat onbekende discipel, Andreas, wordt voorgesteld als de broer van Simon Petrus. Ja, die was dus blijkbaar wel bekend. Ja, bekender bij de lezers van het Johannesevangelie. Ik moest even denken aan wat professor in de theologie Gijsbert van der Brink mij al jaren terug vertelde. Vroeger, zo zei hij, vroegen ze aan Thijs, bent u een broer van Gijsbert van der Brink? En nu is het andersom. Nu vragen ze aan mij, bent u een broer van Thijs van der Brink, van de televisie? Ja, zo kan het gaan, hè? De rollen kunnen soms omdraaien. Verschil in positie en bekendheid kan wisselen. Maar hoewel Petrus dan snel bekend geworden is als de woordvoerder van de discipelen, en we van Andreas eigenlijk niet zo heel veel weten, is het toch wel bij Andreas begonnen. Ook voor Petrus, hè? Ook voor Petrus. Want hij, Andreas, is het die allereerst Jezus als de Messias heeft erkend. En de later zo bekende Petrus bij Jezus heeft gebracht. Zo gaat het dus ook heel vaak in Gods koninkrijk. Dat bekenden zijn aangebracht door onbekenden. Zo ging het toen en zo gaat het nu ook nog vaak. Daarin is God ook vrij. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje humor van de hemel, vindt u niet? En het is misschien ook wat troostrijk. Je denkt soms van, nou ja, wat stel ik nou voor? Ik ben ook maar van geringe betekenis. Maar je weet ook nog niet voor wie je gebruikt wordt. Direct, of misschien wel meer indirect, voor iemand die later een bekendere positie in gaat nemen, dat zou kunnen. Nou, dat zijn al zo even twee punten. Je hebt bekende en onbekende discipelen, en dat geeft ook niet, het gaat niet om onszelf. Van Andreas weten we verder niet zoveel. En het kan ook nog zo zijn dat misschien een onbekende discipel wel gebruikt wordt om iemand tot Jezus te brengen die later heel bekend wordt. Dat zou kunnen. Dat is leerzaam, ook voor ons vandaag. Andreas, hij was op aanraden van Johannes de Doper Jezus gevolgd samen met die andere discipel. De meeste uitleggers denken dat Johannes zelf is geweest. Zij beginnen met het volgen van Jezus, bij Jezus kind aan huis zijn en in hem de Messias gaan zien. En van daaruit vindt Andreas zijn broeder, Simon. Ja, die zal hij dus gezocht hebben. En hij roept het uit, we hebben hem gevonden, de Messias, het klinkt vreugdevol. Het is een blijde uitroeper, aanstekelijk enthousiasme. Prachtig toch ook. En dat vinden, we hebben hem gevonden. Dat Andreas dat zo tegen Petrus zegt, dat is niet een soort vinden van toevallige ontdekking. Nee, dat is zoiets van, we zijn op zoek geweest. En nu hebben we hem. En waarschijnlijk is Simon zelf ook zoekend geweest. De prediking van Johannes de Doper zal daar een rol in hebben gespeeld. Ja, en als je zoals Andreas zelf, als je dan vol bent van Jezus de Messias, dan breng je die andere zoeker toch ook bij Jezus. Jezus is toch niet een schat waarvan je denkt, oh wat mooi dat ik die gevonden heb. Ik hou mijn mond dicht, niks zeggen tegen iemand anders. Want stel je voor dat die ander hem ook vindt, ja dan ben ik hem kwijt. Nee, als ergens geldt, gedeelde smart is halve smart, maar ook gedeelde vreugde, dat is dubbele vreugde, dan geldt het wel voor Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. Nou gemeente, dat vind ik, als ik dan zo met de preekvoorbereiding bezig ben en ik probeer het dan ook eens even langzaam te lezen zo. Hè? En hij leidde hem tot Jezus. Prachtig toch? Zelf Jezus gaan volgen. Bij hem zijn, in zijn huis zijn, in hem de Messias gaan zien, en dan je broeder vinden, en hij vond Simon, en enthousiast op de hoogte brengen en meenemen naar Jezus toe. Hoe is dat eigenlijk bij ons? Jij, u bent Andreas niet. Dat weet ik wel. Maar dominee, weet u, kijk, mijn broer of mijn zus, die zit daar helemaal niet op te wachten, joh. Zoals Simon hier, hè, dat Andreas, hè, die blijven samen toch op zoek geweest in de tijd van Johannes. En nu heeft Andreas Jezus gevonden en die gaat naar Simon toe. Die zegt, joh, we hebben hem gevonden, kom mee. En hij leidde hem tot Jezus, want Simon gaat ook mee. Die was ook al inderdaad al wat zoekend waarschijnlijk, maar dat zit... Nee, dat is bij mijn broer heel anders. En bij die collega op het werk is dat ook heel anders. Die ziet me aankomen, zeg. U moest dus weten hoe anders dat is. Daar hebt u misschien helemaal geen weet van als dominee. Nou, dat weet ik wel, hoor. Wat voor weerstand er kan zijn. Dat mensen er gewoon eenvoudigweg helemaal niet op zitten te wachten. Gewoon. Er is vaak weerstand. En laat ik dan maar gelijk zeggen. Vreemd is die weerstand niet. Soms is die weerstand heel begrijpelijk. Omdat mensen vanuit hun opvoeding of verleden nog wel iets over Jezus en over de kerk en zo allemaal weten. En er zijn soms zulke rare dingen gebeurd. En God, de grote God van Israël, de schepper van hemel en aarde, werd soms ook zo kleinburgerlijk gemaakt. Daar kunnen mensen soms zo op afknappen. Dat ze denken, nou, voor mij hoeft het niet meer. En als ik het dan soms hoor, dan denk ik, nou, dat begrijp ik ook wel. En natuurlijk zou het een beetje overdreven wezen soms en zo. Mensen maken er soms ook een heel verhaal van. Alsof al die ouderlingen van vroeger koekjes etende monsters waren. Nou, dat geloof ik ook niet. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn soms wel hele gekke vuile spelletjes gespeeld. Soms ook in naam van God. Vreemd is het niet dat er weerstand is. Dus vanwege dat soort gedrag, vreemd is het, dan ga ik even iets verder. Vreemd is het ook niet, omdat eigenlijk in elk mens, gemeente, er toch vaak een diepe weerstand zit tegen Jezus. Nou, misschien niet zozeer tegen Jezus als persoon, maar tegen genade. En leven van genade. Want dan zeggen de mensen, ja, dat is allemaal heel makkelijk. Maar dan weet je wat, dat is helemaal niet zo makkelijk. Dat betekent nederigheid. Dat betekent leven van het gegeven, van de ontvangst. Dat betekent een kruis door je eigen ik. Dat betekent niet langer je eigen wil doen. Daar zit niemand op te wachten. Dan herkennen we toch allemaal die weerstand? Ik wil dat vaak helemaal niet. Het komt soms ook gewoon even helemaal niet handig uit. Nee, dat zeg ik natuurlijk niet. Daar ben ik vroom genoeg voor. Maar ik herken die weerstand in die ander soms wel. Die zegt dat tenminste gewoon. Nee, ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Ik wil niet gestoord worden. Dus met die Jezus is het prima. Dan hou je maar. Dan denk ik, ja, ik herken het wel. Ik wil vaak ook helemaal niet gestoord worden. Hoe is dat bij ons? Als we dan zo kijken naar Andreas en Simon. Ja, die ander zit er helemaal niet op te wachten. Er is vaak weerstand. Soms vanwege allerlei gedoe. Soms ook omdat er inderdaad die diepe weerstand even naar boven komt. Dus inderdaad. Zoals dat hier gaat, gaat dat vaak niet. En toch, gemeente. En toch zeg ik, behalve weerstand. Die je soms zomaar om je heen ziet. Bij je eigen broer of bij je eigen zus of bij die collega of bij je klasgenoot. Toch zie ik ook een heleboel verlangen, hoor. U ook? Ik zie ook een heleboel verlangen bij mensen. En ze vullen het vaak met van alles en nog wat. En ik zie ook een heleboel onrust bij mensen. En met Augustinus zeg ik daarom, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Er is dus ook verlangen bij mensen. Nou, dan moet je niet gelijk gaan zeggen, ja, maar goed, dat is niet. En dat is alleen maar voor, ja, ach, dat verlangen, dat is soms helemaal krom gegroeid. En dat verlangen en de vervulling van dat verlangen, dat wordt soms gezocht op plekken waarvan ik denk, daar moet je het helemaal niet gaan zoeken, want dat is, daar krijg je alleen maar meer dorst van. Dat vult niet echt. Dat is als het likken van ijsjes. Als je dorst hebt, maar dan weet je, daar krijg je meer dorst van. Maar er is wel vaak verlangen. En dan, als we dat bedenken, dan zeg ik vanmorgen, wordt dat verlangen, zou dat verlangen bij mensen niet worden versterkt, niet worden aangewakkerd, wanneer zij mensen tegenkomen die leven vanuit wij hebben hem gevonden. En die vanuit dat vinden nog meer verlangen hebben. Want dat wij hebben hem gevonden. Dat is nu niet van, nou zijn we er, gearriveerdheid. Nee, dat roept altijd een nieuw verlangen wakker. Het is zoals ik las, dat de ontmoeting met mensen die van Gods geest vervuld zijn, een middel in de hand van God kan zijn om bij andere mensen dat verlangen naar God weer wakker te roepen. Zo is het misschien toch bij u of bij jou ook wel gegaan. Dat je denkt, ja, ik zag wat aan hem of aan haar. Jij hebt wat ik niet heb. En toen ging ik toch ook verlangen. Augustinus die zegt, dat heiligen, daar bedoelt hij natuurlijk geen foutloze mensen mee, maar mensen die God dienen, die de Messias gevonden hebben, dat heiligen geschenken van God aan de kerk zijn. En niet alleen omdat ze voorbeeldfiguren zijn, dat ook. Maar ook omdat er in hen iets van God zelf present gesteld wordt. Zou God ook vandaag, hè, zou God geen vonk kunnen laten overspringen van de ene mens op de ander. Ik denk dat dat zo werkt, gemeente. Toch? Zo gaat het toch vaak. Zo ging het hier ook. En ik denk dat Johannes dat ook heeft opgeschreven. Niet om ons alleen maar, zoals ik aan het begin zei, te laten weten hoe het allemaal een beetje zo begonnen is. Maar om te laten zien dat God zo werkt. Hij leidde hem tot Jezus. Ja, daar was hij zelf natuurlijk ook vol van. Dat wel. En zouden we vanuit die volheid, als zouden we niet een ander kunnen aansteken. Een ander bij wie soms weerstand is, heel vaak weerstand op allerlei niveaus, maar waar vaak ook toch wel weer een verlangen is. En hoe kun je die ander dan tot Jezus leiden? Nou, gemeente. Door te zeggen, ik bid voor je. Niet zomaar als een trucje. Het is mij opgevallen dat ik wel eens heb gedacht, zal ik dat zeggen tegen die ander? Ik bid voor je, want ja, die ander die is soms zo in de contramine, ik moet misschien wel uitkijken. En dat het dan soms in sommige situaties, dat mensen juist dat omarmden. En eigenlijk soms ook wel verwachten. En ze eigenlijk misschien stiekem ook wel hoopten dat ik zoiets zou zeggen. Wij zijn soms ook zo voorzichtig geworden. En of dat nou altijd voorzichtigheid is uit tact, of dat soms ook voorzichtigheid is omdat we er zelf eigenlijk geen raad meer mee weten. Voor die ander bidden en dat ook gewoon zeggen. Hij leidde hem tot Jezus. Nee, dan neem je misschien die ander niet mee bij de hand, maar dan leid je hem in jouw gebeden toch ook tot Jezus. Of ook gewoon heel concreet, vraag gewoon eens even iemand mee naar de kerk. Dat is toch ook iemand tot Jezus leiden. Wij zijn hier toch niet bij een of andere clubbijeenkomst. Wij zijn het lichaam van Christus. En wij roepen hem hier aan. Hij is hier present. En wat kunnen mensen het soms ook mooi vinden als ze zien dat er allerlei mensen samenkomen die zingen, die bidden. Dat ze denken, ja, maar dat gaat daar wel ergens over. Dat is niet zomaar iets. Ook daarvoor zeg ik, wij zijn soms zo voorzichtig. En is dat dan uit tact? En dat kan nodig zijn, hè? Of is dat soms omdat we onszelf ook niet helemaal... In die zin is Andreas wel een voorbeeld. Hij is vervuld. Hij heeft aan de voeten van Jezus gezeten. Het Lam van God. Dat was het eerste, maar vervolgens werd het al de Messias. En het gaat steeds verder in Johannes. En uiteindelijk is het de koning. Alle titels komen langs. Die Jezus, dat is het Lam van God. Dat is de Messias, dat is degene van wie de wet van Mozes vol was. Dat is degene over wie de profeten hebben gesproken. Hij is de koning van Israël, zegt Nathanael. Wij hebben de Messias gevonden. De gezalfde, de profeet. Die mij de waarheid heeft verteld. Hij is de priester die het voor mij opneemt en voor mij bidt en die mij zegent en die voor mij offert. Hij is de koning die mij leidt. Dat is Jezus toch? Hij wil ook uw gezalfde zijn. Dat wij inderdaad niet zomaar een of andere goeroe hebben waar we af en toe een beetje... Nee, wij hebben Jezus die ons de weg wijst, dwars door de schriften heen. We hebben iemand die het voor ons opneemt. Die voor mij bidt. Ik heb een koning die mij beschermt. Wij hebben gevonden. Ja, het is niet alleen maar zoeken. Het is ook vinden. Jezus laat zich ook vinden. Zoeken is geen doel in zichzelf. Als maar een beetje met z'n allen zo wat zoeken. Nee. Wij hebben hem gevonden. Jezus. En niet van nu is het klaar. Nee, dan begint het pas. En Andreas is natuurlijk een soort levende reclame. Ja. En dat is natuurlijk subjectief, gemeente, dat weet ik wel, dat is subjectief. Maar soms denk ik wel eens, zijn we dat nou? Levende reclame. Dat iemand anders, die misschien wel weerstand heeft, Of misschien juist ook weer een diep verlangen. Dat ligt soms ook helemaal door elkaar. Dan toch denkt, ja, maar als ik dan moet ik bij hem of bij haar zijn. Of zijn we eigenlijk levende anti-reclame? Lijk ik op tactvol, wervend personeel? Of ben ik iemand die bijna de andere kant uitkijkt? Ik vergelijk dat maar gewoon even met een winkel, hè? Ik weet niet hoe u dat precies hebt. Als je een winkel binnengaat en dan heb je soms wel dat hele heigerige personeel wat gelijk bovenop je nek zit. Woef. Kan ik u helpen? En heel overdreven vriendelijk en denk nou, hier ga ik weg. Maar als er zo'n een of andere slungel staat, zo'n beetje te kijken. En die denkt, nou, die staat daar te kijken. Die heeft nog liever dat ik de winkel uitga, geloof ik, dan dat ik erin kom. Of die altijd de andere kant op kijkt. Of die een houding heeft van, oh ja, goed, ik verkoop dit wel, maar ik geloof er zelf eigenlijk ook niet in. Of als je dan een keer wat vraagt, een beetje zo'n snauw, nee, weet ik ook niet. Ja, ook niet heel erg hulpvol. Ja. Toen ik in mijn tienerjaren een paling verkocht op de boulevard van Harderwijk, was een van de eerste lessen dat wij altijd rechtop achter de kraam moesten staan. En toen er een andere jongen, die ook kwam werken, zei, ja, maar dat ga ik niet doen. En die ging een kruk halen. Zo, voor een kruk halen erachter. En die ging zitten. En ik liet maar een beetje gaan. Ik denk, wacht maar, dat lost mijn baas wel op. Ja hoor, mijn baas. Wat ben jij aan het doen, joh, zeg mijn baas zo. Wat ben jij aan het doen? Ja, hij zegt, ik zit. Ja, hij zegt, dat zie ik. Maar dat doen we hier niet. Hup, en die trok zo die kruk eronder uit. Ja, maar ik ga hier toch niet de hele tijd staan, zegt die jongen. Jawel, zegt die baas, dat doe je wel. Hij zegt, maar waarom mag ik daar niet zitten? Omdat je een zoutzak bent, zegt mijn baas, als je zit. Zo, die zat. Ja. Omdat je een zoutzak bent. Een soort christelijke zoutzakkerige houding. Van, oh ja, ik sta er dan nog wel. Oké, maar ik ga niet de hele tijd staan, een beetje zitten zo. Hè. En als er dan een klant langskomt, denk ik ook, ja, ik hoop niet dat hij komt, want dan moet ik er overeind komen. Ja, wat is dat nou toch? En soms denk ik, gemeente, is het bij ons niet zo. En dan ga ik niet over allerlei dingetjes. Maar dat wij hebben hem gevonden. Ik leef met Jezus. Ik heb een profeet, een priester, een koning, een gezalfd. En ik weet mijn gevonden. En dat ik die ander meeneem. Ja. Volgende tweetal. Gaat korter hoor, wees gerust. Jezus vond Filippus. Volg mij. Ja, dat is wel mooi. Het gaat al over vinden. Ja. Andreas vond zijn broer. En zegt, wij hebben hem gevonden. En hier staat er weer. Jezus vindt Filippus. Dat gaat dus wel even anders, hè? Dan. Want bij Filippus gaat het in één keer zo. Dat gaat niet via iemand anders of zo. Lijkt bijna wel een beetje toevallig eigenlijk, hè? En hij vond Filippus, want hij wilde weggaan. Ja, dat is. En dan zo direct, Jezus vindt mensen op allerlei manieren. Soms via iemand anders, soms ook heel direct. Dat leert Johannes ons dus ook in dit gedeelte. Niet zomaar een beschrijving van alle feiten. Nee, dwars door die beschrijving heen leren we hoe God werkt. Dat God soms werkt via iemand anders. Maar dat hij soms ook heel direct mensen zomaar zelf vindt. Haast toevallig lijkt het wel. Zo ervaren die mensen dat soms ook. Volg mij. En onweerstaanbaar gebeurt het. Filippus volgt. Ja, en dan zien we gelijk weer. Hetzelfde eigenlijk als bij dat vorige tweetal. Dat is natuurlijk heel mooi beschreven zo, hè. Filippus vond Nathanael. Iemand die gevonden wordt, die vindt ook altijd een ander. Zo gaat dat. Dat is een kettingreactie. Zo werkt Gods Koninkrijk. En wat zei tegen hem? Wij hebben hem gevonden. Jazeker. Weer. Over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nou, dat is wel even grappig, gemeente. Even goed om te zeggen. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef. De zoon van Jozef? Jezus, de zoon van Jozef? Ja. Ja, maar als je toch eventjes wat beter, wat christelijker wil zeggen, dan moet je toch zeggen dat Jezus de zoon van God is, toch? Ja. Dat had Filippus misschien nog niet helemaal helder toen. Nee. Was nog niet helemaal gepokt en gemazeld. Nee. En toch was hij al wervend. Mooi is dat, hè? Hij wist misschien nog niet eens alles precies helemaal. En toch was hij al wervend. En hij zegt, ja, deze, dat is degene die Jezus niet zomaar iemand, niet een of ander nieuw ligt. Nee, dat is degene over wie de wetten van Mozes en de profeten volstaan. Jezus is de Messias van Israël, de vervulling van het Eerste Testament. Op wie de eeuwen gewacht hebben. Dat is ook mooi, hè? Wij staan niet zomaar een beetje in een soort aparte traditie. Nee, wij staan in een hele lange traditie. Die al voorzegd is en die vervuld is. Trof mij in het krantje van de GCB, collega Ari de Feiter, was in Parijs geweest. En daar is een hele oude kerk, is toch weer nieuw leven ontstaan. En waarom nou? Niet omdat ze allemaal juist zo nieuw doen, maar omdat ze in die kerk uitleggen dat zij als het ware een hele lange traditie staan. En dat boezemt vertrouwen in Frankrijk. Dat het niet zomaar een of ander nieuw clubje is, maar dat het in een lange traditie staat. Dat boezemt vertrouwen in. Daar zijn Nederlanders misschien wel weer anders dan Fransen, hè? Alhoewel, gemeente, ik denk, maar dat is mijn subjectieve inschatting, dat op dit punt wel in een kantelpunt zitten, hè? Heel veel mensen dachten vroeger moest alles wat oud en traditie en saai en vervelend en zo, maar moest nieuw en fris. En dat blijkt dan soms toch ook allemaal weer niet te werken. En mensen vinden het soms ook wel heel mooi om als daar te denken, ja, maar dat is niet zomaar een nieuwe club. Dat is er al eeuwenlang en dat is een vervulling van een traditie. Daar moeten wij ook als daar op een trotse manier, niet hoogmoedig, maar op een trotse manier in gaan staan. Wij volgen Jezus, de Messias van Israël. Hij die al lang beloofd is. En zoiets van wat ik in het gebed formuleerde. Hè? Dat de adem van de geest dat evangelie als het ware in Gorkum geblazen heeft. En daardoor is dit gebouw ontstaan al eeuwen terug. En in die traditie staan wij ook. Daar voegen wij ons in. Dat is eerbiedwaardig. Het is niet iets om je voor te schamen. Hè? Dat is juist iets om trots op te zijn. En om dankbaar voor te zijn. Dat jij in die traditie mag staan en dat God misschien ook wel door jou heen in die traditie wilt werken. En dat je daaraan bij mag dragen. Nou, en dan, dat laat ik nu verder liggen, gemeente, over Nathanael. Heer die mij ziet zoals ik ben. Ja, dat hebben we natuurlijk niet zomaar gezongen. Jezus zag Simon. En Jezus ziet Nathanael. Ja, dat mensen gezien zijn door Jezus. Zo is God. Dat hij mensen ziet. En dan komt ik dan even een heel verhaal en dan ontdekt die Nathanael zo dus in die ontmoeting dat hij Jezus heeft hem door. Dominee, het was net alsof het over mij ging. Dat raakte mij. Dat zinnetje uit die psalm. Of uit dat lied. Hoe zit nou? Dan heeft Jezus je gezien. Dat moeten we ook zo durven te zeggen. Zo is dat. En dan is Nathanael dus ook gevonden. Wat een prachtige titels voor Jezus in dit stuk. Jezus, Lam van God. Messias. Koning van Israël. Ja, zo is het. En hij is het, dat zeg ik vanmorgen. Hij is het, de Messias. En hij maakt zichzelf bekend. Niet omdat wij dat weten, maar opdat wij hem geloven, zegt Johannes. Zodat ook wij kunnen zeggen, wij hebben hem gevonden. Omdat hij ons opgezocht heeft. En ik mijn gevonden mensenkind weet. Als ik daardoor gevangen ben door Jezus. En dat geeft zo'n heerlijke vrijheid. Veel meer vrijheid. Dan al die mensen die denken vrij te zijn. Omdat ik door Jezus bij God mag horen. En in God is zoveel vrijheid. Christus vindt de mens. De mens vindt Christus. De mens vindt zijn naaste. Het is, ja, hoe gaat het nou met discipelen, met het begin? Het gaat altijd over gevonden worden, vinden en dan ook weer een naaste vinden. En zo gaat het door. Zo is het begonnen. En zo gaat het ook nu. Nee, we zijn niet geroepen om zoutzakken te zijn. Maar om zout der aarde te zijn. En om vanuit de dienaar van God, Jezus Christus, de anderen te dienen. Zo werkt God. Heere, werk ook zo in mij. Dat ik u steeds vind en een nieuw verlangen naar u krijg. En zodat ik ook die naaste vind. En ik kan die naaste niet bekeren. Maar laat dan wel de vonken van mij afspatten. Zodat die andere ook gevonden wordt. Amen.
in de waarheid stelt. Heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land. Als God
wij geven onze gaven en u mag dat in tegenstelling tot wat net gezegd is 3 keer doen, omdat een collecte bij het uitgaan in verband met handen geven wel erg lang duurt. Geef uw gaven met liefde tot de Heere en zijn dienst.
Geliefden in onze Heer Jezus Christus, van een van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken. Gelukkig heeft de kerk had ook nog een beetje geholpen door de maanden die je nog wat langer aan kan blijven dat ook te doen. Broeder Dirk-Jan Kranendonk, hij neemt afscheid van de kerkraad en ik verzoek u, broeder Kranendonk, te gaan staan. Geliefde broeder, wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus Kerk in de afgelopen jaren hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uw kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid. Wij bidden en loven God met deze woorden: de lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machten zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid, en in de gemeente, en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen hebben bekendgemaakt van de hier aanwezige broeders Kortleven en Nieuwland die gekozen zijn tot het ambt van ouderling in deze gemeente. En de reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd zouden mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen heeft ingebracht en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Het woord ouderling of oudste uit het Oude Testament, het Eerste Testament afkomstig, duidt een persoon aan die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Bij de gaven en de ambten die God aan de gemeente heeft gegeven, wordt door Paulus ook het regeren genoemd. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd in het toezien op het belijdenis en levenswandel. Het vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, het zoveel als mogelijk is voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden en het uitoefenen van de christelijke tucht. Ten tweede is ook hun werk om bij alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en valse leer wordt geweerd. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat u naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van alles wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunne kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u met het gezicht naar de gemeente toe te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. En belooft u zich ook persoonlijk en gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop voor het aangezicht van God en zijn gemeente uw antwoord? Johannes Willem Kortleven.
broeder Kortleven, maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Amen. Wat is daarop voor het aangezicht van God en zijn gemeente? Uw antwoord, Leendert Nieuwland. Broeder Nieuwland, geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Amen. Broeders, de almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Broeders, ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw erbij te roepen, te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente van de Heer. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in hun zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor heel de gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang en ook een goede voortgang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde broeders en zusters, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderling kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als ook voor de andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat iedereen die mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zojuist de noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar heeft gegeven, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Laten we elkaar en in het bijzonder deze broeders toezingen morgenzang couplet 3. We doen dat staande.
Gemeente, beste Hans, Leon en Dirk-Jan. Allereerst als kerkraad zijn we heel erg blij dat Hans en Leon vanmorgen bevestigd mochten worden. En ook trouwens dat daarbij vertegenwoordigers van andere wijkgemeenten aanwezig zijn. We zijn verheugd dat jullie, Hans en Leon, allebei de oproep die op jullie is uitgebracht met een ja mochten beantwoorden. Net zoals de discipelen waar we vanmorgen in de preek over mochten horen. Ik zal het niet ontkennen, ouderling zijn kost tijd. Maar tegelijkertijd is het ook een heel mooi werk om God hier ter plaatse in zijn gemeente te mogen dienen. Hiermee is overigens de kerkraad ook weer voltallig en ook daar zijn we God heel erg dankbaar voor. We kijken er naar uit om de komende jaren met jullie samen te werken en we bidden om Gods zegen ook voor jullie en jullie gezinnen. Tevens, de dominee zei het al, nemen we vanmorgen afscheid van jou, Dirk-Jan. In de afgelopen kerkraadsvergadering hebben we al een kort afscheid genomen. We willen je heel hartelijk danken voor het werk dat we in goede harmonie hebben mogen doen. En dat jij als kerkraadslid en in het bijzonder als scriba en lid van het moderaam hebt mogen doen. We zijn blij dat je dat werk hebt kunnen en mogen doen. De vele avonden die daaraan zijn besteed. En we zijn Rut en jullie kinderen dankbaar dat ze jou al die avonden hebben willen en mogen missen. We wensen jullie samen als gezin Gods zegen toe. Ik heb gezegd.
Wij willen gemeente samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. U hebt in de weekbrief misschien al wel een heel aantal namen gelezen. Dankbaarheid vanwege nieuw leven bij Arnel en Joanne Verwij, die Jan Willem Jarno uit Gods hand ontvingen. Ook bij onze organist en zijn vrouw, Roos Burring geboren. Ook rouw en pijn, omdat geliefden ons ontvallen zijn, geliefden van gemeenteleden, nieuw leven en ook leven wat althans aards leven wat eindigt, ligt soms heel dicht bij elkaar. Een aantal zieken, vanmorgen werd ik nog gebeld dat mevrouw Boom Bor van de Bannenhof opnieuw gevallen is, haar heup gebroken heeft. Het is een ernstige situatie, wij bidden ook voor haar. Mevrouw van de Anker Baks, die in Waardhoven verblijft de revalidatie, heeft opnieuw een herseninfarct eroverheen gehad. Dat is ook een ernstige situatie. We dragen deze zusters op aan de troon van Gods genade. Laten wij danken en bidden. Machtige God, wat is dat goed om samen uit te zingen. Dat de adem van uw geest overmand. En dat hebben we vanmorgen ook gehoord, maar ook weer gezien. Als broeders hun ja-woord geven. Wij danken u dat u doorgaat. En wij bidden u voor hen. Vervul hen met uw geest. Zodat zij het dienstwerk met liefde kunnen vervullen. Een straal en schijn door hen heen. In de gemeente. In de plaats waar zij hun werk mogen doen. U roept ons allen. Om bij u te komen. Om u te vinden. En om ook anderen bij u te brengen. Laat dat geheim, het geheim van ons leven zijn. Gebruik al het werk wat in de gemeente gebeuren mag ook juist in diensten van uw koninkrijk. Heren, wij bidden u voor deze wereld waarin zoveel nood en ellende is. Meer dan in woorden is te zeggen. Om wanhopig van te worden soms. Ontferm u. Laat niet los het werk van uw handen. Geef ons te midden van alles wat ons doet wanhopen een uitzicht op uw koninkrijk. Bewaar ons voor bedweterigheid, maar geef ons wel een diep besef dat wij weten dat de tijd niet een dolle schroef is die maar doordraait, maar dat wij toeleven naar de voleinding. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zegen en geef kracht aan allen die lijden en ook juist aan hen die allen die lijden bijstaan. Wij bidden u voor allen die regeren, wereldlijk, over het rond der aarde, maar ook weer in kleinere schaal, landsniveau en ook in onze eigen plaats. Wij bidden voor onze burgemeester en wethouders. Zegen hen en geef hen kracht. Voor de leden van de gemeenteraad bidden wij u. Zodat het hier stil en gerust mag zijn en wij u kunnen loven en prijzen. Heer in de hemel, wij bidden u, dankend, samen met de familie Verwij en de familie Budding voor een nieuw leven wat u hebt gegeven. Dat Jarno en Roos geboren zijn. Dat u dat kleine kinderleven hebt gespaard in de moederschoot, maar ook tijdens de bevalling. Dat u het leven van de moeders hebt gespaard. Wij danken u voor uw trouw die daaruit blijkt. Zegen hen, zegen deze gezinnen. Wij bidden u voor allen voor wie het lezen van dit soort berichten pijnlijk is. Om wat voor reden dan ook. Precies. Wees de heiland, Heer. Wij bidden u om troost en kracht. Voor Harm en Maya Kool in verband met het overlijden van hun zus, hun schoonzus. Voor Jaap en Klaasien van der Hoek en allen die bij hen horen. In verband met het overlijden van hun vader en schoonvader. Geef moed en kracht. Laat er ruimte zijn voor verdriet, maar troost hen ook in het verdriet. We bidden u voor de zieken. We denken aan mevrouw Boombor, aan mevrouw van de Anker. Omring hen met genade, ook in de hoge leeftijd, in de laatste levensfase waarin zij zijn. Heren, wij noemen de namen van mevrouw Vernooy, van mevrouw Opree, van mevrouw Dorland Briggen, van de heer van Huxloot. Omring deze zusters en broeder. Met uw woord, met uw troost, met mensen om hen heen en met uitzicht op uw toekomst. Geef hen moed en kracht voor het leven van elke dag, maar ook om uw woorden te overdenken. Machtige God, wij danken u dat wij hier samen mogen zijn, dat er een moment is in de week waarop wij u de lof zingen, waarom wij ons oefenen in het geloof. Beadem ons gedurende de week die voor ons ligt, elke dag. Geef ons moed, tact en wijsheid om anderen naar Jezus te leiden, in gebeden, in gesprekken. Geef dat de vonken van ons zullen afspatten en steek er een ander mee aan. Laat ons het zout der aarde zijn. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen ons slotlied, couplet 1, 2 en 6, zoals u dat vindt op de weekbrief van lied 235. Nadat de dienst is afgesloten met gebed in de consistorie, komen wij hier terug en kunt u de bevestigde broeder, als ook de broeder die afscheid genomen heeft, de hand schudden, God zegen toewensen. De looprichting van die route is altijd dan richting het orgel. En er is ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hartelijk welkom daarvoor, ook alle gasten in ons midden. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.